Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, officiële biografie, door broeder René Stokman. Gisteren hoorden we hoe priester Triest een allereerste religieuze gemeenschap opricht in Lovendegem. We lezen in de geschiedschrijving van de Zusters van Liefde over dit prille begin. Getroffen door de erbarmelijke toestand waarin de arme wezen van zijn parochie verkeerden en door het gevaar waaraan hun deugd was blootgesteld vanaf hun geboorte bij gebrek aan christelijke opvoeding, kwam bij pastoor Triest het verlangen op om een vereniging van zuivere zielen te vormen en verlangde haar de opvoeding van arme kinderen en wezen van zijn parochie toe te vertrouwen. Sedert lang had de geest Gods hem een grote ijver ingegeven die, gepaard aan zijn vurig en levendig karakter, voor hem gedurende vele jaren een zware beproeving was. Hij zag het kwaad gebeuren zonder eraan te kunnen verhelpen. Catharine Wieme, die het gewoon was om alleen te leven, kon niet wennen aan het gemeenschapsleven en vertrok in mei met haar huisgerei op het ogenblik dat Triest enige dagen afwezig was. Hij moest een week naar Ronse om er zaken te regelen met zijn weeshuis. Toen hij terugkwam, vond hij een ontgoocheld groepje dat nu ook geen huisraad meer had. De kronieken verhalen dat ze alleen nog maar een pot hadden om aardappelen in te koken. Ondertussen had Triest wel gezorgd voor een opvolging van zuster Carolina Janssens. Hij vond de 35-jarige Maria Theresia van der Gouwen, oud-novisse van de afgeschafte Cistercienserinnenabdij van Pamelen bij Oudenaarde, bereid om in te treden. Toen ze onverwachts aankwam in Lovendegem en zich bij het groepje aanmeldde, werd ze door hen weggezonden, want ze kon niet spinnen. Triest riep haar vlug terug en op 1 mei vestigde ze zich bij de andere zusters en werd hun overste en begeleidster. Naderhand kwamen nog Johanna de Martelare en wat later Isabella Klaes. Op 2 juli 1804 gaf de bisschop toelating aan de zusters om hun geloften uit te spreken. Ze waren ondertussen met 6 en op deze dag zelf beloofden ze aan God zuiverheid, aan mijn overste gehoorzaamheid en gewillige armoede. De zusters behielden hun naam, behalve Maria Theresia, die Placida werd, vermoedelijk de naam die ze in de abdij Maagdendaal in Pamelen had gehad. Zij werd tot overste gekozen en prompt moeder Placida genoemd. 3 van de 6 zusters zetten een kruisje bij hun naam, omdat ze niet konden schrijven, en 1 van de groep, Maria Lammens, vond zich onwaardig om zuster te worden en vroeg om gewoon bij de groep te mogen blijven als meid. Maar Triest antwoordde haar: spoed u maar naar de kerk, ik kom dadelijk. Later werd zuster Maria Lammens novissenmeesteres en vicaris en vicares van de algemene overste. Een belangrijke stap was gezet. Hij had een groepje zusters met een overste, hij had een onderkomen en er was een apostolaat ten dienste van de armen. Maar enige maanden later vroeg hij hen of ze ook voor zieken wilden zorgen. Meer werk vereiste ook meer handen, en zo probeerde Triest meer kandidaten te vinden voor zijn groeiende religieuze gemeenschap. Of het nu wel of niet de bedoeling was van Triest en zijn bisschop een eigen kloostergemeenschap op te richten, is niet helemaal duidelijk. Triest had nog geen eigen regel en had ook weinig ervaring met kloosterzusters. Gezien zijn grote bewondering voor de heilige Vincentius Apollo, dacht hij er mogelijk aan de groep van Lovendegem te laten aansluiten bij de Dochters der Liefde. Maar in elk geval wilde hij zich sterk laten inspireren door hun regel. Van belang hierbij is dat het oprichten van nieuwe congregaties bij wet nog steeds verboden was. En als eerste na de Franse Revolutie hadden de Dochters der Liefde de toestemming gekregen om hun activiteiten verder te zetten. De bisschop ging dan ook onmiddellijk akkoord toen Triest voorstelde om aan de Dochters der Liefde te vragen om hun regel te verkrijgen voor zijn nieuwe kloostergemeenschap en was zelfs verheugd met dit vooruitzicht. Hij schreef onmiddellijk, begin 1805, naar het moederklooster van de Dochters der Liefde in Parijs en ook prefect Faipou schreef een brief naar J.A. Mourgue, een invloedrijk lid van de commissie van de burgerlijke godshuizen van Parijs. Maar beiden ontvingen een negatief antwoord. De regel van de Dochters der Liefde mocht niet aan vreemden worden meegedeeld en er kon onder geen beding toegestaan worden dat de novissen buiten Parijs werden opgeleid. De bisschop vond dat Triest nu maar andere wegen moest zoeken om zijn congregatie vorm te geven en schreef: "We moeten dus uitzien naar een ander middel om vestiging te geven aan de interessante zusters die onder uw leiding dienst willen verlenen op de parochie van Lovendegem." De ambitie bleef dus beperkt tot de dienst in Lovendegem, onderwijs aan arme kinderen, ziekenzorg, zorg aan huis. In de kronieken van de Zusters van Liefde wordt dit moment mooi beschreven. Daar het plan mislukt was te Parijs, moest Triest ervan afzien. Toch verlangde hij een vaste regel voor zijn gezelschap, met de geest van de heilige Vincentius als basis. De geest van liefde voor de arme ongelukkigen. Hij verwaarloosde geen enkel middel om het hart en de handen van zijn geestelijke dochters te vormen voor de dienst van de werken van barmhartigheid. De strenge stilzwijgendheid die hij deed onderhouden bracht een bewonderenswaardige eenheid onder hen en verwijderde alles wat oneenigheid zou kunnen zaaien en de minste verkoeling van de liefde veroorzaken. In deze korte tekst zien we iets wonders gebeuren. Triest blijft bij zijn ideaal om zijn religieuze gemeenschap te stoelen op het model van de heilige Vincentius. Maar tegelijk voegt hij er elementen aan toe die helemaal niet aanwezig waren bij Vincentius, zoals de stilzwijgendheid. Dit haalde hij ongetwijfeld bij zuster Placida, die met haar monastieke ervaring als Cistercienserin de spiritualiteit van de heilige Bernardus meebracht. Triest hield van deze combinatie en we herinneren ons zijn dagorde in Ronse, die helemaal gestoeld was op het monastieke leven. Volgens de overlevering had hij een aantal goede vrienden in de abdij van Westmalle. Deze contacten zouden deze visie nog versterkt hebben. Wanneer Triest dan op vraag van de bisschoppen eigen regel zou uitschrijven voor de zusters, zocht hij die wondere combinatie tussen de contemplatie en de actie en verzoende Bernardus met Vincentius. Onwillekeurig lag hij aan de basis van een nieuw soort religieus leven, apostolische religieuzen, maar met een duidelijk contemplatieve monastieke inslag. Wanneer hij finale naam moest zoeken voor zijn zusters, zou hij ze Zusters van Liefde van Jezus en Maria noemen en hen twee patroonheiligen geven, de heilige Vincentius en de heilige Bernardus. Op 15 maart 1805 ontving Triest officieel de toelating van de bisschop om aan de zusters een religieus kleed te geven en hij koos voor hen het habit van de Cistercienserinnen. Of misschien was het zuster Placida die hiermee teruggreep naar haar vroegere habit. De inkleding zelf gebeurde op 21 maart. Wanneer Triest dacht dat hij nu rustig verder kon werken in Lovendegem en zijn congregatie verder uitbouwen, zoals zijn vrienden pastoors deden met hun congregatie, had hij het opnieuw mis. Het begon allemaal met een bezoek van de bisschop op 1 april 1805. Deze was begin november 1802 lid geworden van de commissie van de burgerlijke godshuizen in Gent. Wat wel uitzonderlijk was, maar men zocht bekwame leiders om deze commissies in goede banen te leiden. Ook de burgemeesters en de prefecten waren nauw verbonden met deze commissies en voor Gent waren dit burgemeester de La Faye en prefect Faipou, die nog minister van Financiën was geweest tijdens het revolutionaire directoire. Maar de commissie werkte niet goed, bij gebrek aan bekwame leiders die er ook hun tijd konden aan besteden. Dat was voor de bisschop, die blijkbaar toch bekommerd was om de organisatie van de armenzorg in zijn bisdom, een doorn in het oog. Onwillekeurig moest hij aan pastoor Triest denken, die er in een mum van tijd in geslaagd was een groep vrouwen bijeen te brengen, hen tot religieuzen te vormen en hen de armenzorg toe te vertrouwen. Hij was ter plaatse geweest en was diep onder de indruk van hetgeen Triest had verwezenlijkt. Dergelijke mensen moest hij hebben in Gent. Hij sprak erover met de prefect en de burgemeester en stelde hen voor zelf ook eens op bezoek te gaan. Triest zal dan ook verwonderd geweest zijn wanneer hij op maandag 27 mei 1805 per spoedbestelling een brief ontving met de melding dat 2 dagen later groot bezoek uit Gent zou komen. De bisschop, de prefect en de burgemeester. Het moet voor Lovendegem een heel evenement zijn geweest. Er stond vermeld dat Triest niet voor de maaltijd moest zorgen, want wellicht reden de bezoekers door naar het landgoed van burgemeester de La Faye in Evergem. Het bezoek op 29 mei viel goed mee. Triest toonde fier het convent van de zusters en de klasjes en was nog eens bijzonder in zijn nopjes daar de bisschop hem de enige dagen eerder, op 14 mei 1805, de toelating had gegeven om nog meer novissen te vormen. Maar wellicht dacht de bisschop al aan toekomstige plannen met Triest en zijn zusters. Triest maakte op eenieder een gunstige indruk. En toen ze vertrokken, zal hun besluit wel vastgestaan hebben. Deze man hadden ze nodig in Gent en met hem de zusters. In Gent zou men een leegstaand klooster, de vroegere abdij van de Cisterciënzerzusters ter Hagen, inrichten voor de opvang van ongeneeslijke zieken. Want dat was voor de stad een echt probleem. Overal kwam men deze mensen tegen, die omwille van besmettingsgevaar in het burgerlijk hospitaal geweigerd werden. De bisschop zou triest voorstellen om met een aantal zusters naar Gent te komen om dit tehuis in te richten. Maar toen hij hem daarover persoonlijk op de hoogte wou brengen en hem uitnodigde in het bisschoppelijk paleis, vernam hij dat Triest ziek was en geveld was met wondroos, een voor die tijd levensgevaarlijke aandoening, die daarenboven ook besmettelijk was. Daarom ging de bisschop op 7 juli zelf naar Lovendegem om met de zieke pastoor te gaan spreken en de plannen uiteen te zetten. De bisschop zelf zou de inrichting van het klooster en hospice opvolgen en vroeg aan Triest hem daarin praktisch te helpen. Ondanks zijn nog wankele gezondheid vertrok Triest op 30 juli met 6 zusters naar Gent en nam hij afscheid van zijn geliefd geworden Lovendegem. Ditmaal had hij niet getwijfeld en was hij direct op de vraag van de bisschop ingegaan. Het waren de armen die hem opriepen en het verhaal van de bisschop over de verwaarloosde zieken in Gent moet hem bijzonder hebben getroffen. Toen ze echter in Gent aankwamen en naar de abdij werden gebracht, moesten ze vaststellen dat er nog maar heel weinig in orde was gebracht en dat ze zelfs geen bed hadden om in te slapen. De eerste dagen moesten ze op een stoel slapen, maar de bisschop deed alles om het project zo vlug mogelijk te laten starten. En ook na de start bleef hij heel erg betrokken en de zusters van nabij volgen. Maar ondanks ging het niet goed met de gezondheid van Triest. Wellicht was hij onvoldoende hersteld om dat hele werk op zich te nemen en bleef hij daarom een hele tijd sukkelen. Onder meer de bisschop was bekommerd. Hij schreef hem zelfs wanneer hij een periode in Avignon verbleef. Ik hoop dat u eindelijk zal bevrijd zijn van die lelijke koorts. Misschien was deze aanslepende ziekte voor Triest meer een reden om hulp te vragen en bekwam een pater Kapucijn, die hij waarschijnlijk kende uit Mechelen, Linus van der Heide, was er tot 1796 gardiaan geweest toen Triest actief was in Mechelen en na 1802 verbleef hij in Lier. In juni 1806 kwam hij naar Gent en werd er een zeer geliefd persoon. Hij startte er met een apotheek in Ter Hagen en zou er sterven ten gevolge van een infectie opgelopen bij de verzorging van soldaten in het militaire hospitaal van Gent in 1814. Triest stond nu voor een dubbele opgave. Enerzijds het hospice uitbouwen en dat in samenwerking met de burgerlijke overheid van Gent en anderzijds zijn beginnende congregatie begeleiden en ervoor zorgen dat het echte zusters werden. Het zou de volgende 30 jaar zijn hoofdbezigheid worden, weliswaar ruimer dan in dit ene hospice en voor die ene congregatie. Zorg voor de armen in Gent. Na enige weken werden de eerste zieken opgevangen. Blijkbaar vonden de zieken heel vlug hun weg naar de oude abdij Ter Hagen, want op een bepaald moment waren er meer zieken dan bedden en stond Triest zijn eigen bed af. Hij zelf sliep een tiental dagen op een stoel. Ondanks de moeilijkheden konden de zusters volgens de overlevering schrijven dat ze, gastvrij in hun armoe, vol vreugde en vertrouwen, hun roeping van dienstmeisjes van de armen beleefden. In de kronieken lezen we over deze eerste weken in Gent. In korte tijd en met weinig middelen gelukte het de algemene overste alles te herstellen. Hij zag dat de communiteit ruimte genoeg gevonden had in heel het kloosterinterieur, verwaarloosde geen enkel middel om haar zo te vormen dat hij er in de toekomst al het nut kon uithalen wat voor de dienst aan de armen wenselijk was. Hij moest de zusters voor eerst zelf vormen, tot het inwendig en volmaakt leven, zonder het wel men nutteloos werkt en zichzelf uitput in de dienst van de armen. De middelen waarvan hij zich bediende, waren onder andere de stipte en strenge stilzwijgendheid, de gehoorzaamheid en het inwendig gebed, en vooral de nederigheid die hij als grondslag legde. Dan zal God in alles zijn en men zal in alle oprechtheid en eenvoud zeggen: God alleen en zijn heilige wil. De zorg voor het huis en de zorg voor de vorming van de zusters waren inderdaad de hoofdbekommernissen van Triest in deze eerste maanden dat hij in Gent verbleef. Gelukkig stond hij er niet alleen voor. Voor het hospice had hij de steun van de belangrijkste leden van de commissie van de godshuizen, namelijk de bisschop, de burgemeester en de prefect. En voor zijn zusters was er zuster Placida, die zich steeds meer manifesteerde als een gewaardeerde en kundige leidster in het religieuze leven. Hij zag zijn zusters dagelijks groeien tot echte religieuzen, beschouwend en apostolisch tegelijk. In de kapel van de vroegere abdij klonken opnieuw religieuze gezangen. Intussen hadden zich in Lovendegem verschillende nieuwe kandidaten aangemeld. Vrij snel verhuisde de noviciaatsopleiding naar Gent en kwam onder de leiding van zuster Maria Lammens. De zieken die werden opgenomen in het hospice werden geplaatst door de commissie, maar ze konden ook op eigen initiatief worden opgenomen. Het zorgde voor een extra inkomen in het hospice en daarnaast deed men een beroep op de weldadigheid van weldoeners. De vergoeding die de zusters kregen vanuit de commissie om deze zieken te verzorgen was immers onvoldoende om rond te komen, want nog steeds gingen veel middelen naar de aanpassingen van het gebouw. Het bekomen van een wettelijke erkenning van zijn religieuze gemeenschap was ook een blijvende zorg voor Triest. De eerste inspanning hiertoe werd door de bisschop zelf gedaan, en wel in augustus 1805. Hij stelde de minister van erediensten, Jean Portalis, op de hoogte van de nieuw opgerichte congregatie en peilde of ze kon erkend worden. Hij kreeg alvast een bemoedigend antwoord van Portalis, maar deze suggereerde, bijna logisch, dat men aansluiting zou zoeken bij de dochters der liefde. Hij was dus blijkbaar niet op de hoogte van de vroegere stappen die reeds ondernomen waren. Dit was ten andere ook de wens van Napoleon, die niets liever zou hebben gezien dat er slechts één congregatie voor hospitaalzusters zou overblijven. Portalis zelf deelde die visie niet volledig en liet het aan de bisschop over om verdere stappen te zetten. In december 1805 schreef de bisschop dan ook een herderlijke brief waarin hij de nieuwe congregatie prees en zijn hoop uitdrukte dat vele parochies in zijn bisdom van hun aanwezigheid de voordelen zouden mogen plukken. Hij herhaalde dit nogmaals in zijn vastenbrief van 5 februari 1806 en voegde er de vraag aan toe om de congregatie ook financieel te steunen. Triest kon voorlopig geen betere ondersteuning verwachten van het hoogste kerkelijke gezag ter plaatse. De kapel van Terhagen werd eveneens op 24 maart als een openbare bidplaats erkend en de inwijding van het altaar door de bisschop gebeurde op 25 maart. Op 29 mei werd er de Broederschap van het Heilig Hart opgericht. Deze broederschap bestond vroeger bij de zusters Capucinessen, maar was door het directoire in 1796 afgeschaft. Ook de prefect en de burgemeester waren door de bisschop gevraagd om hun stem te laten horen, ten einde de officiële erkenning van de nieuwe zustercongregatie te bespoedigen. De bisschop, de prefect en de burgemeester schreven elk verschillende brieven, bestemd voor een aantal sleutelfiguren en verantwoordelijken in Parijs. Begin juni 1806 vertrok Triest dan zelf naar Parijs en nam daarbij de statuten van zijn zusters van liefde en meerdere brieven mee. Een aanbevelingsbrief van de prefect aan Portalis, minister van erediensten. Een aanbevelingsbrief van de burgemeester aan Portalis en drie brieven van de bisschop. Eén voor Portalis, één voor Madame Mère de L'Empereur en één voor kardinaal Fesch, hoofdalmoezenier van het keizerlijk hof en tevens oom van de keizer. Bovendien waren er nog eens drie brieven gericht aan Napoleons moeder, Madame Mère de L'Empereur, afkomstig van de bisschop, de burgemeester en de prefect. Mogelijk waren die laatste drie brieven al bezorgd, nog voor Triest zelf aangekomen was. Deze instelling die hier ontbrak is hoogst nodig nu de vroegere organismen die zich met de hulp aan de behoeftige bevolking bezighielden opgeheven zijn. De administratie kon die taak niet aan. De middelen waren wel beschikbaar, maar welk salaris men ook betaalde, men vond de geschikte personen niet die zich hiermee naar behoren konden kwijten en die dezelfde zorg en stiptheid konden bereiken die de zusters van liefde thans aan de dag leggen. Hoewel nog in het prille begin doen zij zeer veel goed. Ze verplegen talrijke zieken, ze gaan ze opzoeken tot op de armzaligste plekken en ontdekken er de diepste en meest weerzinwekkendste ellende. Ze spreken ze overtuigend en troostend toe en samen met de zorgen die ze toedienen, waarvan de waarde verdubbeld wordt door de zorgvuldigheid waarmee ze dit doen, troosten ze en spreken ze nieuwe moed in aan de ongelukkigen die het voorwerp zijn van hun liefdevolle zorg. Met deze woorden uitte de prefect zijn lof over de nieuwe congregatie. Ook de burgemeester deed het, hoor, niet minder. Gehandicapten, ongeneeslijke zieken, bejaarden, sukkelaars, in één woord al wie lijden te dragen hebben, vinden bij de zusters een toevlucht en de troostende hulp van het geloof en van de christelijke naastenliefde. Als burgemeester heb ik de grote voldoening gehad hieraan mijn medewerking te verlenen. De belangrijkste ingezetenen van de stad hebben me hierbij om ter meest geholpen, met een inzet die uitdrukking geeft aan de religieuze en filantropische gevoelens van mijn stadsgenoten. Aldus citeerde Monseigneur Geoffrey, nieuwe medewerker van kardinaal Fesch, uit de brieven van de prefect en de burgemeester. Reeds op 16 juni werd hij door minister Portalis ontvangen. Hij is nogal verlegen, schreef de bisschop in zijn persoonlijke brief aan Portalis. Maar de goede meneer Triest zal niets vragen voor zichzelf, want hij is in alles begaan met de armen. Bij wat hij onderneemt treedt hij in de voetstappen van de heilige Vincentius Apollo, en in hun toewijding aan de armen volgen zijn zusters de regel van Vincentius. De prefect van het Schelde-departement, die daar veel goeds van verwacht en een groot vertrouwen koestert in Triest, heeft ons voorlopig onderdak bezorgd, alwaar 20 zusters wel 30 ongeneeslijke zieken bijstaan en verzorgen. Zonder de goedkeuring van zijn majesteit zou de toekomst van dat verdienstelijk werk niet verzekerd zijn. Uw excellentie gelieve die goede meneer Triest in bescherming te nemen en hem aan te moedigen opdat hij mogen weerkeren met de machtiging om dat schone, nodige werk voort te zetten. Triest werd op dezelfde dag eveneens ontvangen door Gaspard Joffre, vicaris-generaal aan het hof en bisschop van Metz, die optrad in naam van hoofdalmoezenier Fesch. Deze stelde de dag nadien al een uitgebreid document op, waarin hij een lang pleidooi hield bij minister Portalis om de congregatie te erkennen. Tijdens de volgende dagen bezocht Triest nog de overste van de Dochters der Liefde in de Sint-Sulpicius-parochie. Toen bleek dat er een bezwaar rees voor de naam Zusters van Liefde, omwille van de mogelijke verwarring met de Dochters der Liefde. Triest besprak dit bezwaar met monseigneur Joffre tijdens zijn volgend onderhoud. Joffre haalde weliswaar een aantal valabele argumenten aan om toch de naam Zusters van Liefde te kunnen behouden, maar gaf toch de suggestie van Triest weer in een schrijven aan Portalis op 21 juni 1806. De vindingrijke Triest had immers zelf al deze naam in gedachten: Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Triest had vanuit Parijs naar zijn bisschop in Gent geschreven om de stand van zaken mede te delen. Deze had Triest in een brief van 21 juni nog de naam Dienstmaagden der Armen voorgesteld, en om zeker te zijn dat de naam geen enkel obstakel zou worden. Triest heeft deze brief wellicht niet meer gelezen voor hij door Joffre ontvangen werd. Hoe dan ook, op 25 juni 1806 ondertekende Napoleon het decreet waarbij de statuten van de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria voorlopig werd goedgekeurd. Onmiddellijk informeerde Triest de bisschop, die hem even vlug geluk wenste met het bekomen resultaat, maar die hem tevens op het hart drukte dat hij nu ook het tweede aspect moest ter sprake brengen, namelijk de eigendom van de abdij ter Hagen. Dat zou natuurlijk wat meer tijd vragen, maar minister Portalis beloofde dat hij voor een gunstige beslissing zou zorgen. Rond 20 juli was Triest terug in Gent en op 18 september werd bij keizerlijk decreet de abdij aan de zustercongregatie overgemaakt. Het jaar eindigde met de benoeming van priester Triest tot algemene overste voor het leven van de congregatie op 26 december 1806. Op 14 januari werd Triest plechtig geïnstalleerd. Een afgevaardigde van de bisschop zat meteen de verkiezing voor van de eerste algemene moederoverste, en het werd bij algemeenheid van stemmen zuster Placida, die deze functie reeds informeel bekleedde. De bisschop van Gent, monseigneur Etienne Fallot de Beaumont, liet op 19 mei nog weten dat Triest voortaan pastoor of rector zou zijn van het Ter Hagen klooster, wat van dit klooster een zelfstandige parochie maakte onder pastoor Triest. Later dat jaar, op 11 augustus, werd Triest ook benoemd tot erekanunnik van de Sint-Baafskathedraal, wat hem een hoger prestige moest geven bij de Gentse prominenten. Maar natuurlijk wist hij nog niet dat 1807 voor hem een heel belangrijk jaar zou worden en dat hij voor steeds grotere verantwoordelijkheden zou worden geplaatst. Ook zou hij zijn geliefde bisschop verliezen, die tijdens dat jaar ontslag vroeg en naar het warmere Piacenza zou trekken en door Maurice de Brouille opgevolgd zou worden. Toen de bisschop kort na de zomer van 1807 vertrok, gaf hij zijn statieportret met bisschoppelijk wapenschild aan de zusters. En in zijn afscheidsbrief vermeldde hij de twee stichtingen waarop hij het fierst was, het klein seminarie van Roeselare en de Zusters van Liefde. Gelukkig zou Triest het achteraf ook goed kunnen vinden met monseigneur de Bruy, maar met monseigneur Fallot bleef hij corresponderen. Beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Heiligen Getuigen. We lazen uit het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid. Officiële biografie door broeder René Stokman.